Welkom bij een aflevering van Bloedziekten Leven met NPN, een podcastreeks met Anne Rijmen. Het is een initiatief van productiehuis Tamara Twist en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Novartis.
Leven met NPN, daar ben ik naar op zoek. En ik leer veel bij. De ziekte is zo ingewikkeld dat ik het zelfs niet uitgesproken krijg. Ik ben nu in het UZ Gent. Ik heb een afspraak met hematoloog Dr. Dominique Mazure. Want we hebben het vandaag over PV en ET. En wat is dat nu weer?
7 afleveringen lang verdiept Anne Rijmen zich in een bijzondere en zeldzame aandoening. Myeloproliferatieve neoplasmen, of kortweg MPN. Vandaag zoekt Anne Rijmen uit wat de verschillen zijn tussen die subtypes van MPN. En daarvoor gaat ze langs bij hematologe Dominique Mazure.
Dag dokter.
Goedemiddag.
Ja, ik val meteen met de deur in huis, hè. Waarvoor staat PV en ET?
Dus PV en ET zijn 2 subtypes van MPN of myeloproliferatieve ziekten. Dus zoals dat u misschien weet, is dat eigenlijk een groep ziekten waarbij het beenmerg, het myelum, eigenlijk te veel prolifereert, te veel cellen aanmaakt. Dus eigenlijk typisch hebben de mensen met dergelijke ziekten te veel bloedcellen. Als de mensen te veel rode bloedcellen hebben, dan spreken we van een polycythemia vera.
Of dat is die PV.
De PV. Ja. Nu, die mensen hebben soms ook wel te veel witte bloedcellen en bloedplaatjes, maar voornamelijk te veel rode bloedcellen. En als we dan een patiënt hebben met te veel bloedplaatjes en waarbij dat de andere bloedcellen eigenlijk normaal in aantal zijn, dan spreken we van een essentiële trombocytemie of ET.
Ja, wat zijn de symptomen?
Eigenlijk is dat heel verschillend. De meeste mensen die met deze ziekte bij ons komen, is dat eigenlijk een toevallige vondst als ze bij de huisarts komen voor een bloedname. Soms zijn de mensen vermoeid en komen ze omwille van vermoeidheid dat de huisarts bloed prikt en dan ziet dat die bloedwaarden gestoord zijn. Zeldzamer zien we ook dat mensen bij de vaststelling van een trombose, die eigenlijk op jonge leeftijd op een vreemde plaats komt, dat eigenlijk dan gezien wordt dat de bloedwaarden gestoord zijn. Maar er zijn dus inderdaad een heleboel mensen die op zich weinig symptomen hebben als ze de eerste keer bij ons komen.
Ja, want dat hoor ik wel vaker, dat heel wat mensen eigenlijk eerder toevallig ontdekken.
Ja, dat is zeker zo. En ik heb zo een paar mensen die komen en mij zeggen: nee dokter, ik heb geen enkel probleem, ik voel mij goed. En als we een ziekte dan behandelen, vooral bij mensen die toch veel te veel rode bloedcellen hebben, dan komen ze naderhand: ja, eigenlijk was ik toch wel niet zo goed, want nu voel ik mij veel beter.
Ja.
Maar omdat dat vaak geleidelijk aan insluipt, wordt dat ook vaak niet opgemerkt of worden er andere verklaringen verzonnen voor bepaalde klachten.
Want zijn er dan ook patiënten die zeggen van: ja, nee, dit geloof ik niet wat u mij vertelt, ik heb dit gegoogeld, amai, dat is kwinio serieus, ik heb dat allemaal niet, ik ga voor een second opinion.
Mensen die het niet geloven, dat heb ik niet zo vaak, omdat het natuurlijk met de bloedwaarden echt kan aantonen
het bewijs
dat
er
een probleem is. Maar ja, af en toe zijn er mensen die inderdaad overdonderd zijn door toch wel een ernstige diagnose. We kunnen die mensen vaak goed helpen, maar ja, dat is toch even schrikken als ze dat hoort. Dus ik sta daar zeker voor open als mensen zeggen: ik wil liever een... bent u zeker dat dat de beste behandeling is? Of is er niet iets anders? Dan heb ik eigenlijk inderdaad liever dat ze dat zeggen. En dat kun je dan kan doorverwijzen naar artsen die de materie goed kennen. Want ik denk als ze een second opinion neemt, dat dat echt bij een arts moet gaan die zich daar ook in specialiseert. Ja. En omgekeerd heb ik ook regelmatig mensen die van een andere arts voor een second opinion komen. En dan probeer ik ze toch wel altijd te stimuleren om dat ook met hun eigen arts te bespreken, omdat ze vaak correct behandeld zijn.
Ja. Nu, u moet patiënten vertellen dat ze de ziekte hebben, PV en ET, maar eigenlijk is dat het beste van het slechtste nieuws, toch?
Voor de individuele patiënt is dit ook slecht nieuws. Als je natuurlijk op een kaart zet met alle andere mogelijke ziekten die je kan hebben, is dit het minst slechte. Ja. Maar voor een persoon op zich, als iemand dat tegen u zegt, denk ik dat dat toch wel een impact heeft.
Ja. Vindt u dat moeilijk om dat te vertellen?
meestal als ze de eerste keer komen, worden ze verwezen door de huisarts omdat er iets mis is met hun bloed. Ja. Verwachten ze natuurlijk wel iets. Zelf al is de diagnose nog niet helemaal rond, hebben ze meestal wel al een vermoeden. Dus meestal probeer ik wel eerlijk te zijn en geef ik al in het begin aan dat er waarschijnlijk toch wel een probleem is en dat we eventjes moeten zoeken wat er aan de hand is. Ja. Maar ik denk dat met deze ziekte dat veel mensen hun leven zeker op een zeer volwaardige manier verder kunnen leiden. Hè? Maar ik denk wel dat dat toch eventjes moet bezinken bij veel mensen. Ja.
Dat wel binnenkomt. Hè? Nu, ik heb al gehoord, de jeuk is zeer erg. Iedereen kent wel een muggenbeet waar je soms 4 dagen zot van wordt. Maar dat is compleet niet te vergelijken. Hè? Hoe gaan mensen daarmee om?
Ja, verschillend. Er zijn helaas ook niet zo heel veel medicaties die dat helemaal wegnemen. Ook niet iedereen met PV en ET heeft daar last van. Ik denk dat dat meer bij de iets ernstigere variant van MF voorkomt. Nu, wat ik zeker adviseer, is dan vaak is het jeuk na het baden, wat we dan aquagene pruritus noemen, om zeker niet te warm te douchen of te baden, om de huid voldoende te hydrateren en dan de standaard jeuk weer in de medicatie in te nemen. Ja. Voor veel patiënten is het op die manier draaglijk. Voorstel van wil je andere medicatie, zeggen ze dat het meestal haalbaar is. Er is helaas, voor sommige patiënten kan er overgeschakeld worden naar een ander type medicatie dat dan de jeuk soms iets beter stilt, maar dat is niet voor elke patiënt mogelijk.
Nu, we hebben het hier wel over die PV en die ET, maar het kan in het slechtste geval wel uitgroeien tot een MF en tot leukemie. Mm-hmm. Dat weten ze.
Dat is eigenlijk iets dat ik wel altijd probeer te vertellen, omdat ook voor, het is maar een klein percentage van de mensen die echt evolueert naar zo'n agressievere variant of naar een leukemie. Dat is een nog kleiner percentage. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat ze dat weten, omdat inderdaad veel mensen lezen internet, dokter Google, maar dat is vaak het allerslechtste en het allerbeste en de tussenin zit daar vaak niet. Dus de mensen lezen dat wel. En ik denk ook dat het belangrijk is dat ze dat weten, omdat ze wel in opvolging moeten blijven. Dat ze niet zeggen, het is helemaal, ik gooi het weg, ik doe er niks mee. Dus ik denk wel, eerlijke informatie duurt nog altijd het langst, lijkt mij. Dus ik vertel hun dat wel. Maar ook dat die kans klein is en dat we jammer genoeg op dit moment niet kunnen voorspellen wie van de patiënten evolueert en wie niet en wanneer dat gebeurt.
Dus eigenlijk een goede raad aan de patiënten is ook, vertel mij echt wel alles.
Ja, dat
laat
denk
niets
ik zeker
achterwege
wel.
Of denk dat het misschien niet belangrijk is, terwijl het wel belangrijk zou kunnen zijn.
Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk zo dat wij niet alles kunnen oplossen en dat we tijdens zo'n raadpleging proberen te triëren. Wat is hematologisch? Ja. Wat is voor ons? En welke stukjes zijn niet voor ons? En verwijzen we dan door naar de huisarts? Maar inderdaad, sommige dingen worden daar niet aan gerelateerd en hebben daar wel mee te maken. Zoals bijvoorbeeld de jeuk.
Ja, tuurlijk. Zeg maar, zo cholesterol en stoppen met roken, gezond eten, dat is belangrijk voor iedereen, voor u, voor mij, maar ook vooral voor deze patiënten.
Ja, dat denk ik zeker. Ik maak daar ook een punt van om daar zeer strikt in te zijn. Soms tot ongenoegen van de patiënten.
Hoe streng bent u?
Men moet weten dat mensen met een myeloproliferatieve ziekte in het algemeen sowieso een hoger risico hebben om trombosen te doen. En dat gaat eigenlijk van wat ze in de volksmond flebiet noemen, of een diepe veneuze trombose, tot hartinfarct, tot een hersentrombose. En je kan dat niet altijd voorkomen, maar je kan wel je best doen om dat alle risicofactoren te beperken. De risicofactor van die NPM kan ik ook niet wegtoveren, kan ik zo goed mogelijk behandelen, maar daarbij horen ook alle andere risicofactoren. Dus bloeddruk controleren en dan misschien strenger zijn dan bij iemand die die ziekte niet heeft. Hetzelfde voor cholesterol. Daar vind ik wel dat we echt moeten de streefwaarde bereiken, waar dat bij andere jongere mensen, zeker die geen andere risicofactoren hebben, dat minder belangrijk is. Maar als een myeloproliferatieve ziekte hebt, vind ik wel dat dit wel binnen de streefwaarden moet vallen. Roken is uiteraard een absolute no-go. En dan in het algemeen bewegen en fysieke activiteit is denk ik zeer belangrijk voor de fysieke gezondheid, voor de mentale gezondheid eigenlijk.
Ja. Heeft u al wel eens iemand gehad die zegt van, goh, dokter, roken, dat is het enige dat ik nog graag doe. En moet ik daar nu ook nog eens mee stoppen?
Af en toe komt dat tegen.
Ja, dat kan niet anders.
Nu, mijn principe is, ik kan de mensen informeren. Maar het is ook wel nog altijd belangrijk om een goede band te hebben met de mensen. En als ze zodanig, hoe moet ik zeggen, erop hamert dat ze op den duur niet meer willen komen, ja, dan is het soms belangrijker om te zeggen, kijk, je weet dat ik vind dat u moet stoppen met roken. En als de mensen het niet volgen, ja... Ja. Dan is het zo. Dat is jammer, maar ik kan niet in plaats van de mensen hun leven leiden, natuurlijk. Nee,
nee. Nu, de patiënten nemen vaak bloedverdunners. Hè? Mm-hmm. Maar als ze met vakantie gaan, moeten ze dan ook extra opletten? Mogen ze bijvoorbeeld reizen?
Ik denk dat ze, als ze daar zin in hebben, moeten reizen. Want dat is een zeer aangename ontspanning. Ik denk wel dat ze wat moeten opletten. Vooral naar klontervorming. Hè? Daar zijn... Gewoon de standaardmaatregelen, in die zin voldoende drinken als ze een lange vliegtuigreis maakt, bijvoorbeeld regelmatig eens bewegen, rondstappen.
Dat geldt toch eigenlijk voor iedereen?
Ja, ik denk dat dat de algemene regels zijn die voor iedereen gelden. Of dat er extra bloedverdunners moeten gebruikt worden, daar zijn geen goede richtlijnen voor. Ik denk dat dat een beetje afhangt van het risicoprofiel. Als je echt iemand hebt die al regelmatig trombosen gedaan heeft, dan kan dat overwogen worden om, voordat er in het vliegtuig gestapt wordt, een extra preventieve spuit dan te geven met een sterkere bloedverdunner. Wat dat ook zinvol is, zijn steunkousen, omdat die ook het risico op klonters wat beperken. Maar vooral bewegen, voldoende drinken, niet liever geen alcohol drinken op de vlucht. Nee. Dat zijn de belangrijkste zaken. En natuurlijk ook als ze naar een zonnige bestemming gaat, zonnecrème gebruiken, omdat bepaalde medicaties u gevoeliger maken voor de zon, om sneller te verbranden, maar ook risico op bepaalde huidtumoren verhoogt. Ja, ja, ja. Dus zonnebescherming lijkt mij ook wel belangrijk.
Ja, ja. Zo'n trombose, kan je dat voelen aankomen?
Voelen aankomen niet. Ik denk, als je het hebt, kan je het wel voelen. Als je been heel pijnlijk is, gespannen, gezwollen is, dan kan dat wijzen op een trombose en moet er zeker aan gedacht worden. Andere trombosen, ja, bijvoorbeeld een hartaanval, dat ga je voelen op het moment dat het zich voordoet. Ja, ja. Ik denk niet dat je dat op voorhand kan voelen aankomen. Wat dat wel is, als je bijvoorbeeld bij het sporten een druk op de borst voelt en die weggaat na het sporten of na een andere inspanning, ja, dan is het wel tijd om eens bij de hartspecialist langs te gaan om te voorkomen dat het erger wordt. Maar ik denk niet dat je het kan voelen
aankomen.
Kan
niet, nee. Nu, sporten, dat is goed voor iedereen. Mm-hmm. Welke sport stelt u voor?
Ik denk de sport die je graag doet.
Oh, ja.
Denk het enige waar dat er een beetje aandacht aan moet besteed worden, zijn dan echte contactsporten, omdat je inderdaad de bloedverdunners neemt. Waardoor dat je wel blauwe plekken en gemakkelijker bloedingen hebt dan ja, judo, karate, boksen, zo die zaken. maar ik denk wandelen, fietsen, zwemmen. Welke sporten heb je nog? Denk ik dat op zich wel allemaal kan.
Als je je goed erbij voelt en je kan het goed volhouden en je wordt er eigenlijk gelukkig van.
Ja, dat lijkt mij wel. Ja.
Ja. Nu, er zijn mensen die er graag over praten, maar ook mensen die het eigenlijk liefst nog geheim willen houden. Mm-hmm. Die er niet over willen praten. Merkt u dat er nog een soort van taboe rondhangt? Of komt er, naarmate dat er meer informatie over is, dat er wel meer over gepraat wordt?
Ik denk vooral dat dat persoonsgebonden is. Ik denk dat er nog altijd mensen zijn die het liever niet met de omgeving, wel hun dichte huisgezin, maar niet met de buitenwereld, om het zo te zeggen, omdat ze niet willen laten zien dat ze ziek zijn. Ik denk, omdat we bij deze ziekte soms ook jongere patiënten hebben die nog aan het werk zijn, dat ze soms ook als normaal aanzien willen worden, die ervoor kiezen om het niet te bespreken. Ik denk dat dat echt een persoonlijke keuze is. Ik zelf heb nu niet de indruk dat de mensen naar mij toe daar niet over willen spreken of niet willen weten dat ze de ziekte...
Maar je bent de dokter natuurlijk, hè? Ja.
Maar ja, ik kan alleen maar adviseren dat het soms makkelijker is om er eerlijk over te zijn als er iets is, dat de mensen dan ook weten waarom er iets is. Maar dat, denk ik, is iets waar dat u als persoon goed bij moet voelen.
Ja. Maar eigenlijk, als je de juiste medicatie hebt gevonden en je zorgt dat je levensstijl tip-top is, en je stopt met roken, wat heel belangrijk is, dan kan je eigenlijk met deze ziekte 110 worden, bij wijze van spreken.
Dat is misschien net iets overdreven, maar de levensverwachting, want daar spreken we dan over, is op zich wel zeer goed. Die is niet helemaal hetzelfde als mensen die de ziekte niet hebben, maar dat gaat wel over vele, vele jaren dat de mensen daarmee kunnen leven. Zeker voor jongere mensen gaat dat over 20 tot ruim 30 jaar. Ja. Dus dat is zeker een ziekte met een goede prognose. En ik denk dat de meeste mensen die ik heb hun leven kunnen leiden zoals ze willen, naar werk en hobby's en andere zaken toe.
Ja. Nu, want eigenlijk is het nog een vrij verse ziekte / ontdekking, zal ik maar zeggen. Hè? 10, 12 jaar. U was toen nog in opleiding, niet?
Ja, zo op het einde van de opleiding.
Want hoe komt het dat u zo getriggerd bent door de ziekte? Waarom heb je daarvoor gekozen?
Sowieso is het wel, vind ik het ook wel een interessante ziekte, omdat je hebt jonge patiënten, je hebt oudere patiënten. Heel vaak komen de mensen, omdat de ziekte zo'n goede prognose heeft, heel lang, dus bouwden ook een band op, leerden de mensen wat beter kennen. En soms kan je voor een heel aantal mensen met een kleine ingreep, zeg maar, een behandeling met een pilletje of zo per dag, kun je eigenlijk wel een groot verschil maken. Dus dat is eigenlijk wel fijn.
Ja, nu die wetenschap zit niet stil. Hoe ziet u de toekomst?
Ik denk dat er wel veel beweegt in het gebied van MPN. Dat ze eigenlijk van een behandeling waarbij dat gewoon de bloedwaarden gecontroleerd worden en de risicofactoren, dat ze eigenlijk nu aan het zoeken zijn naar behandelingen die echt de oorzaak van de ziekte aanpakken, dus op een dieper niveau. We zijn daar zeker nog niet. Er zijn de eerste stappen. In de eerste plaats in myelofibrose, omdat dat toch een ziekte is die wat ernstiger is, maar dat leidt dan ook wel naar aanpassingen in de behandeling van PV en ET. Dus de toekomst is wel veelbelovend.
Ja. Wat is uw advies voor de patiënten?
Mijn advies is toch, laat PV of ET je leven niet beheersen. Ik denk, het is een ziekte, er is een probleem, maar het is uiteindelijk een chronische ziekte die tot op dit moment niet genezen kan worden, dus die je levenslang meedraagt. De meeste patiënten kunnen een quasi-normaal leven leiden. Dus ik denk dat die ziekte is aanwezig, moet aandacht voor hebben, maar mag niet alles overheersend zijn. En in dat gebied is lotgenotencontact soms wel zinvol om daarin te helpen. Dus dat is, denk ik, voor mij het advies.
Dan dank ik u, dokter Mazure.
Graag gedaan.
Deze podcast jou? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen. Je vindt ze op YouTube en de klassieke podcastplatformen. En dat onder de titel Bloedziekten, leven met MPN. Stuur deze aflevering gerust ook door naar andere mensen die het kan interesseren. Meer informatie vind je op de site myhealthmylife.be. Leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer.